Dit is The Soul in Paraphrase. Eli en Elijne nemen je mee in de Engelstalige christelijke poëzie. Vandaag staan we stil bij een gedeelte uit het oud-Engelse gedicht The Dream of the Root. Een gedicht waarin het lijdensverhaal van Christus verteld wordt vanuit een uniek perspectief, namelijk dat van het kruis.
Now you might hear, my beloved hero, that I have experienced the work of evildoers, grievous sorrows. Now the time has come that I will be honored, far and wide, by men over the earth and all this glorious creation. They will pray to this beacon. On me, the Son of God, suffered for a while. Because of that, I am glorious now, towering under the heavens, and I am able to heal each one of those who is in awe of me. Formerly, I was made the hardest of punishments, most hateful to the people, before I opened, for them, for the voice-bearers, the true way of life. Listen, the Lord of glory, the guardian of the kingdom of heaven, then honored me over all the forest trees, just as he, Almighty God, also honored his mother, Mary herself, for all men, over all womankind. Now I urge you, my beloved man, that you tell men about this vision. Reveal with words that it is the tree of glory on which the Almighty God suffered for mankind's sins and Adam's ancient deeds.
Ik moet zeggen dat ik sommige beelden in de oud-Engelse poëzie toch wel heel mooi vind hoor. Een daarvan is bijvoorbeeld de Guardian of the Kingdom of Heaven. Mm-hmm. God die wacht staat over zijn koninkrijk. Het is een beeld dat weinig wordt gebruikt, maar hier wel.
Ja, ja. Klopt. Het is heel beschrijvend. En je ziet dat echt voor je, zeg maar. Ja, daar is oud-Engels wel heel goed in, inderdaad. Ja, bijzonder dit gedicht. The Dream of the Root. Niet root als in onbeleefd. Om even te verduidelijken.
How rude.
Ja, dat heb je ook. Nee, rude als in cross, dus het kruis, het kruishout. Dit is een van de mooiste en oudste Angelsaksische gedichten, dus in het oud-Engels, die bewaard zijn gebleven. We weten er alleen heel weinig over. We weten niet wanneer het geschreven is en ook niet door wie. En eigenlijk houdt het daar ook een beetje op. Het is wel gevonden. Het is gevonden in een beetje laat in de 10e eeuw. In een manuscript uit Vercelli, als ik het goed zeg, in Italië.
Volgens mij wel.
Ja. Met een andere collectie oud-Engelse gedichten er nog bij. Maar er zijn redenen om te denken dat het ouder is dan de 10e eeuw. Ja. Want er zijn delen gevonden van dit gedicht, in runetekens overigens, gegraveerd in een stenen kruis uit de 8e eeuw. Dus dat is wel heel bijzonder. Dat kruis heet de Ruthwell Cross. Ik zou zeggen, zoek het eens op. Je kunt het nog bezoeken ook.
Waar kun je het bezoeken dan?
Het staat in Schotland, zuiden van Schotland, in de buurt van Dumfries. Oh. Dus een tip voor de reizigers onder ons.
Wie schrijft, die blijft. Zeker een steen.
Ja, nee, dat is wel echt heel indrukwekkend. Ik heb het zelf niet gezien, maar het staat nog op de lijst. Hoe overigens dat kruis gelinkt is met het gedicht, dat is ook niet helemaal duidelijk. Dus het staat daarop, maar het kan ook zijn dat iemand dat op later datum heeft ingekerfd of wat dan ook.
Wat bijzonder ook dat dan juist in een kruis een gedicht vanuit het perspectief van het kruis wordt geschreven.
Ja, ik snap wel dat iemand dat zo bedacht heeft, dat dat misschien een goed idee is.
Oud-Engelse graffiti.
Ja, eigenlijk wel. Hè? Ja. En dan, dus je hebt runetekens en er staan soms hele relief schilderingen ingegraveerd dan ook. Het komt vaak voor dat er in kruisen van die Keltische kruisen zeg maar iets gegraveerd staat. Maar dit is al heel bijzonder, dat er een heel oud gedicht te vinden is. Hmm. Dus het gedicht, we hebben het al gezegd, het is in het oud-Engels. We werken nu vandaag even met een vertaling, want dat wordt anders wel heel ingewikkeld.
Ja, want even oud-Engels, als ik het goed begrijp, is eigenlijk nog ouder dan het Engels van Shakespeare.
Ja, dus
het is
zeker.
Eigenlijk een andere taal.
Ja, dat is echt een andere taal. Woordvolgorde, ook allemaal anders. Ja, dus dat is inderdaad de vroegste versie van het Engels zoals het nu een beetje nog is. En Shakespeare is vroeg modern Engels, dus dat is inderdaad een heel stuk verderop.
Ja.
Het is een heel bijzonder gedicht, want het is in de categorie droomvisioen. Dus wat je uiteindelijk leest is ook een droom. En het gaat over de ervaring van het kruis van Christus, vanuit het kruis van Christus, die dus allerlei dingen vertelt aan een toeschouwer, een dromer, iemand die daar staat te kijken.
Ja. Ja, wat mij opviel is dat het kruis eigenlijk wordt getekend als een soort slachtoffer.
Ja. Ja,
eigenlijk net als Christus zelf. Want er zijn mannen naar het bos gekomen en die hebben die boom omgekapt en het kruis gedwongen om als martelwerktuig te dienen.
Ja.
Maar het kon het kruis niks aan doen.
Nee, en dat is toch in die zin echt een uniek perspectief, omdat je dat niet zo snel bedenkt. Hè, er zijn heel veel spelers, menselijke spelers in dit verhaal. Maar dit is toch wel een vak apart, zeg maar.
Ja.
Nou ja, dus wat je tegenkomt in het verhaal is dat kruis, the root of the tree, wordt het ook wel genoemd. En het komt van het oud-Engelse woord rood, als ik het goed zeg. Iets als een paal, maar specifiek ook nog een crucifix. Dus het is wel echt.
Ja.
Het heeft wel echt die connotatie.
Verwant met roeden misschien.
Ja, precies, rood, ja. Ja, dus je hebt dat karakter, dat personage. En dan de verteller of de spreker, degene aan wie je het kruis zijn verhaal vertelt. En die wordt dan ook wel de dreamer of de dromer genoemd. Het is best wel trouwens een lang gedicht. We hebben allerlei gedichten eraan die allemaal wat korter zijn. Het is 155 regels ongeveer. En het is wel grappig, dat was je misschien ook al opgevallen met het lezen. Elke regel is in twee stukjes verdeeld.
Hmm.
Dat is heel normaal voor oud-Engelse poëzie. Dat heet half lines, dus je hebt een stukje en dan een soort gat, een soort ruimte. Een caesura heet dat. En dan een pauze eigenlijk en dan een tweede stuk.
En die worden, als ik het me goed herinner, verbonden door het feit dat de eerste letters van woorden uit die twee half lines hetzelfde zijn.
Ja, dus het is alliteratief, moeilijk woord, vaak. Ja, dus alliteratie is een heel belangrijk onderdeel daarvan. Dan combineert het eerste gedeelte met het tweede gedeelte. Ja, misschien is het goed om het heel even kort door het verhaal te lopen. Je zei er net al wat van. Wat gebeurt hier nou precies? Want we hebben er een stuk uitgenomen. Dus voor de context is dat wel goed. Dus we hebben de dromer. Die komt voor het kruis van Christus te staan. In eerste instantie is dat een soort heel licht en bedekt met goud en juwelen. En het glinstert helemaal. En dat maakt hem eigenlijk een soort bang. Omdat hij zich ook heel erg realiseert ineens dat hij dus zondig is en voor het kruis staat. Dan verandert het kruis ineens naar een houten kruis. En dat is dan besmeurd met bloed. En het begint ook te spreken. Dus het komt een soort van tot leven. En het verhaal dat er dan volgt is eigenlijk een bekend verhaal voor ons. Namelijk het lijden en sterven van Christus. Alleen dan natuurlijk vanuit dat andere perspectief. Nieuw perspectief. Dus het kruis vertelt over zijn vernedering. Er was eerst een boom en werd gekapt. Tot kruis gemaakt. En om, ja, voor welk doel? Om er misdadigers aan te hangen. Dat is eigenlijk heel vernederend. En dat betreurt hij dan ook eigenlijk. Maar dan komt Christus op het toneel. En wordt een beetje afgeschilderd als een jonge held. Met heel veel vastberaden. Nou, niet zin om aan het kruis te gaan. Maar nou ja, bijna wel.
Volgens
zeg maar.
Mij wel, ja.
Ja, het is heel.
Ziel wordt over gesproken.
Ja, hij is heel. Helemaal vol vertrouwen gaat hij er naartoe, zeg maar.
En hij omhelst het kruis als hij er is.
Ja, dus het kruis is eigenlijk een soort onder de indruk daarvan. En voelt zich ineens heel nederig weer. Van, die gaat daar met zo'n houding naartoe. En ja, wie ben ik dan?
Ja.
Hij vertelt over het sterven en het opstaan van Christus. En dat is ook een heel belangrijk moment, of die hele gebeurtenis is belangrijk. Dat verandert helemaal het kruis. Je zou kunnen zeggen van een instrument van marteling, misdadigers, al die associaties naar een symbool voor overwinning, voor roem en glorie.
Ja, dus het goud en de juwelen en de diamanten en zo, die zijn vanuit dat nieuwe perspectief ook heel toepasselijk voor dit specifieke kruis.
Ja, klopt. Dan komt het daar weer bij terug en dan snap je, dan krijgt dat weer een nieuwe betekenis inderdaad, een nieuwe lading. En het gedicht, het eindigt eigenlijk met dat de dromer, degene aan wie dit verteld is, een soort verwonderd achterblijft en ook al geïnspireerd. En ja, hij besluit eigenlijk om zich voortaan te laten leiden door dat kruis en zo verder te gaan met zijn leven, zeg maar.
Ja, het kruis beschermt hem op een bepaalde manier ook. Als hij het kruis in zijn gedachten houdt of in zijn hart houdt, dan hoeft hij ook niet bang te zijn voor het oordeel, maar dan geniet hij een soort van goddelijke bescherming.
Klopt, ja, dus het heeft ook indruk gemaakt op de dromer of de spreker dan. Ja, dat is inderdaad een beetje het verhaal. Belangrijke thema's die langskomen. Nou, dat is die interactie tussen humiliation, dus vernedering aan de ene kant, en humility, dus nederigheid aan de andere kant. En hoe dat dan met elkaar samenhangt. En wat het nou echt is om heldhaftig, heroic te zijn. Hm. Dat krijgt ook een beetje een twist, zeg maar.
Het zal in de cultuur waarin het geschreven is heel belangrijk zijn geweest. Heldhaftigheid, mannelijkheid,
dapperheid. Ja, dat je daaraan voldoet. Ja, en zeker in de gedichten. Je hebt altijd wel types van de helden. Die voldoen altijd aan bepaalde regels of codes. Hm. En dat zit hier ook wel in. Dat is Christus ook.
Ze zijn loyaal, ze schrikken nergens voor terug.
Ja, ja. Ja, dus heldhaftigheid ook in het, aan het kruis gaan. De houding die Christus daarin heeft. Maar dat ergens is dat ondergaan van het lijden, dat gebeurt dan wel een soort passief. Maar dat is ook een soort heldhaftigheid. Dat alles wordt een beetje in die kleur zo gepresenteerd.
Ja, het wordt veel, veel actiever gemaakt ook.
Ja.
Christus heeft de regie daar. En hij rent bijna iedereen voorbij om bij dat kruis te komen.
Ja, 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 klopt. Ja. Vanaf, iets voor de 80ste regel. Dus we zitten al best wel een stukje in het gedicht dan. Begint het kruis de dromer aan te spreken. Dus ja, het begint dan inderdaad. Ik heb je nu verteld. Now you might hear my beloved hero. Hè, dan komt hij weer, de hero, de held. Zo wordt hij ook aangesproken, zeg maar. Wat er allemaal gebeurd is, dat ik dus van alles moest ondergaan. Hij noemt dat the work of evildoers. Zowel de mensen die hem omgekapt hebben en hem tot dat kruis gemaakt hebben, als wel de mensen die Christus hebben gekruisigd.
Geslagen.
Ja. En dat noemt hij dan grievous sorrows. En daar zie je die alliteratie ook. In het Oud-Engels heb je Sara Sorga.
Ja.
Maar, zegt hij, kijk, nu, ik heb je alles verteld, hè, van die heftige gebeurtenissen en wat me allemaal aan is gedaan. En Christus natuurlijk ook, maar het gaat hem even over hemzelf, wat hem aan is gedaan.
Hmm.
Ik zeg iedere keer hem. Je moet even bedenken dat dat dus het kruis is. Het is een object.
Ja.
Maar zegt hij, now the time has come. Hè, nu, er is echt iets veranderd. Nu gaat het anders. Vanaf nu gaat het anders. Want hij is nu niet meer een soort iets waar je op neerkijkt. Maar een object wat honored far and wide wordt. Dus eer krijgt.
Ja.
Er is nog een leuk klein feitje hierbij. Far and wide. In het Oud-Engels is dat wie de ontziede. En dan, als je daar goed naar luistert, dan klinkt dat als
wijd
en zijd. Ja, heel goed. Nou ja, er zijn ook echt wel links tussen Oud-Engels en Fries onder andere. Maar ook Nederlands, zoals we het nu kennen. Maar inderdaad, nu is het helemaal, het heeft echt een soort roem, eer gekregen over de hele aarde. Heel de schepping. Want nu, they will pray to this beacon. Ik vind dat wel mooi met een beacon. Dat is echt iets wat ergens omhoog staat om je richting te bepalen of je aan vast te klampen.
Ja, ja, vooral het eerste.
Ja.
Richting bepalen, licht geven, stralen.
Ja.
Zodat als het donker is, dat je weet waar je naartoe moet.
Ja, precies. Ja.
Wat er met het kruis gebeurt, is eigenlijk een soort weerspiegeling van wat er met Christus zelf gebeurt.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja.
En er wordt zelfs gebeden tot het kruis.
Ja, het kruis is helemaal iets heel anders geworden. En dat doet me denken aan een boek van Tom Holland, Dominion, ofwel Heerschappij in het Nederlands. En daar gaat hij ook in op hoe het christendom eigenlijk heel onze beschaving en alle ideeën die we hebben onderlegd. En onder andere dus het kruis, hoe dat omgedraaid is als symbool, hoe dat echt iets compleet anders was in de tijd van de Romeinen en nog eigenlijk nog altijd wel bijvoorbeeld in de context van ISIS of zeg maar het ergste, meest schandalige iets is wat je kunt bedenken. Dus eigenlijk ook juist iets laat zien van de heerschappij inderdaad, van wie er dan aan de macht is. Het kruis symboliseert een soort zwakte.
Ja.
En dat door het christendom dus helemaal in de loop der tijd helemaal omgedraaid is. Want het leent zich natuurlijk eigenlijk helemaal niet voor zo'n beeld van glorie en roem als je erover nadenkt. Het is helemaal niet een logisch iets of zo om daar een kruis voor te kiezen.
Nee, dat was ook geloof ik een van de oudste spotprenten tegen de christenen. Dat je dan een ezel aan een kruis ziet met een mannetje erbij die dan zijn God aanbidt. Omdat het zo ondenkbaar was dat een God dan aan een kruis zou worden geslagen.
Ja, ja, het is zo. Ik denk aan het woord countercultural. In de zin van, het gaat zo in tegen wat de ideeën waren over wanneer je succesvol was. Wanneer iets goed en sterk en machtig is.
Ja.
En het kruis ondermijnt al deze dingen eigenlijk. Ik vind het mooi dat het kruis hier dat zelf, met een soort voortschrijdend inzicht, alvast aankondigt van dat gaat gebeuren.
Ja.
Dat is nu anders geworden.
Dat zit ook wel best diep in de cultuur tegenwoordig. Als je superheldenfilms kijkt, dan is er ook steeds meer interesse in het zien van de kwetsbaarheid van de held.
Ja.
En dat er een moment is dat hij er onderdoor gaat of het eigenlijk niet meer aan kan of in de verleiding komt om alles zeg maar neer te gooien.
Mm-hmm.
Terwijl in die oud-Engelse poëzie heb je dat volgens mij niet, dat een held zo zoveel zwakte en kwetsbaarheid toont eigenlijk.
Nee, precies. Nee, dus het is echt wel ook heel veel dingen door de jaren heen, door de eeuwen heen gekleurd door inderdaad die beleving. Ja, maar het is uiteindelijk natuurlijk begonnen met, precies in dit verhaal natuurlijk, als Christus aan het kruis gaat en weer opstaat uit de dood. Dat is het kantelpunt eigenlijk. Ja, dus nu wordt het iets om aan, tegen, te bidden. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen.
Ja,
en waarom het kruis vult dat nog even voor je in. Dat komt omdat Gods Zoon aan mij gehangen heeft, om het maar even zo te zeggen.
Mm-hmm.
En die heeft overwonnen, dus ben ik nu ook glorious geworden.
Hij deelt in de eer.
Ja, deelt in de eer. Towering under the heavens, dus echt een letterlijk een verhoogd iets, wat uittorent boven alles uit. Niet alleen een heel duidelijk en verhoogd beeld nu, maar ook, hij zegt ook, I'm able to heal each one of those who is in awe of me. Niet alleen een soort van, oh, dat is mooi, nou symbool, dat staat daar dan gewoon. Maar het is ook echt een soort
geneesheer.
Ja, het heeft effect. Ja. Ja. En dat deed me heel erg denken aan het verhaal van de koperen slang in de woestijn. Ja, misschien ook wel inderdaad. Maar inderdaad, het principe was ook omhoog kijken. En het feit dat je naar omhoog kijkt, naar die slang, dat in zichzelf heeft het effect dat er healing of genezing komt.
Ja. En dat wordt ook in het Johannes-evangelie dan gebruikt als symbool voor Jezus die aan het kruis hangt.
Ja, ja, precies. Ja, dat is dus nogal een contrast, hè. Hij zegt zelf ook, eerst was ik the hardest of punishments. Inderdaad, het ergste wat je kon bedenken. Het meest schandalige, maar ook gruwelijkste eigenlijk. Schrikkelijk. Ja.
Als Romeins burger mocht je ook niet gekruisigd worden.
Nee, nou, dat zegt al iets natuurlijk. Dat is echt, zo wil je echt niet aan je eind komen, zeg maar.
Ja.
Ja, maar dat was voordat dit nieuwe, nou ja, letterlijk het nieuwe leven, the true way of life, ineens geopend werd. Door Christus, hè? Want dat is uiteindelijk, wat bedoelt hij dat natuurlijk te zeggen? Het is door Christus, niet door het feit dat ik hier als kruis sta.
Ja.
Maar ik ben een soort, hoe zeg je dat? Ja, het instrument of zo, of ik ben daarin betrokken geweest. Maar, en dan is het interessante ook nog, want hij zegt, before I opened for them, dus die weg van naar het leven toe, en them is hier the voice bearers. Wat is dat voor,
ja.
Wie zijn dat? Ik heb daar wel een tijdje over nagedacht.
Voice bearers. Ik denk eigenlijk dat het mensen zijn, en dat die voice bearers worden genoemd omdat een van de meest opvallende dingen aan mensen is dat ze kunnen spreken.
Mm-hmm.
Kijk, dieren maken ook geluid en we weten nu ook steeds meer over de complexe communicatie van dieren. Maar zoiets als een taal in de menselijke zin van het woord, die lijken ze niet te hebben. We kunnen natuurlijk heel veel met taal. We kunnen spreken over dingen die er niet zijn. We kunnen dingen ontkennen.
Ja.
We kunnen spreken in de verleden tijd of de toekomstige tijd. De menselijke spraak maakt ook echt wel een wereld. Ja, wat volgens mij kenmerkend is voor mensen specifiek.
Ja, het maakt ook echt machtig, hè? In zekere zin.
Ja.
Het is wel grappig inderdaad, omdat in andere vertalingen wordt dit verhaald als language bearers.
Ja.
Dus inderdaad hetzelfde idee. En dat doet me dan ook weer denken aan, want het gaat over dat via het kruis dus de weg geopend is naar een nieuwe manier van leven. En dat is dus inderdaad voor alle mensen. Maar ergens is dat language bearers, dat doet me ook denken aan taal, dus op schrift gesteld, dus ook kunnen lezen. Dus eigenlijk alle mensen die kunnen lezen in de toekomst. Want dit is natuurlijk hoe dit tot ons komt, ook als christen. Later is het natuurlijk door de Bijbel. Zeg maar, hoe leer je over het kruis en over het verhaal? Dat is in de Bijbel. Dus in die zin, ergens deed het me ook nog denken aan dat door de eeuwen heen tot mensen is gekomen.
Ja.
Met voice, maar ook met language in de zin van,
dus taal die je verder draagt.
Ja.
En die je dan in contact brengt met de werkelijkheid van het kruis en van Jezus.
Ja, precies. Ja. Ja, dat is wel een mooie
dragers van het goede nieuws.
Ja, eigenlijk wel. Ja, zeker. Ja, we hebben inderdaad in die zin ook de macht, om het even zo te zeggen, om dat uit te delen en te verspreiden, zeg maar. Ja, dus dit is een van die mooie oud-Engelse soort trucjes die je inderdaad vindt in de poëzie. Dat is die hele compacte beschrijvingen waar je wil zeggen, mens bijvoorbeeld, en dat wordt dan omschreven. In beelden, dus voice bearers in dit geval.
Het zijn een soort raadseltjes.
Ja, ja, je moet...
Je moet ze ontcijferen.
Je moet ze ontcijferen. En dit is dan nog een vrij eenvoudige eigenlijk. Het zijn twee woorden en je kan er even over nadenken. En dan is het toch denk ik wel duidelijk dat het gaat over mensen. Mensen die praten, mensen die stem hebben. Ja. Je hebt ook veel ingewikkelder het hele verhalen. De omschrijving geeft van iets. En eigenlijk is het een beetje rara, wat is het? Ja, verder... eigenlijk is het net alsof hij nog kracht bij wil zetten. Want hij heeft al gezegd van nou, ik ben nu iets goed geworden. Dat komt door het feit dat er zoveel God geleden heeft aan mij. En nu geeft hij een soort specifieker aan ook nog van wat dat met hem heeft gedaan. Als zijnde een stuk hout eigenlijk. Zegt hij, listen, the Lord of Glory. Om maar even aan te geven over wie het gaat. Hè? Dus niet zomaar iemand. Dus...
De Heer van de Heerlijkheid.
Ja, de Heer van de Heerlijkheid. Dat is een mooie alliteratie ook weer. En ja. The Guardian of the Kingdom of Heaven. Dus iemand die daar, ja, de macht heeft eigenlijk over dat hele koninkrijk. En daar de wacht over houdt. Ja. Ja, dus het gaat om die persoon heeft mij verhoogd. Letterlijk en ook gewoon in metaforische zin. Over ja, gewoon maar alle andere gewone stukken hout. Om het even zo te noemen. Hij zegt gewoon forest trees. Want daar komt hij natuurlijk uiteindelijk vandaan.
Bomen van het bos.
Ja, de bomen van het bos. In principe was hij gewoon een stuk hout. Gewoon twee planken en nou ja, dat was het. Dus als hier is het natuurlijk ook als symbool. Kijk, je kan er een gouden versie van maken. Of een inderdaad met juwelen en wat dan ook. Maar uiteindelijk, waar we het over hebben, is nog altijd gewoon twee stukken hout aan elkaar.
Ja.
En dan maakt hij vergelijking met iemand anders die verhoogd is. Dat vond ik ook nog wel mooi. Just as he, dus God, also honored his mother. Dus gaat het over Maria. En dat is ook een stuk uit de Bijbel. En ik denk dat je wel weet wat dat is. Waar dat daar ook over gaat. Waar zij zelf spreekt over dat zij verhoogd is.
Ja, de Magnificat wordt het vaak wel genoemd. En het wordt, als ik me niet vergis, ook elke avond in kloosters nog gezongen of gebeden.
Oh, oké. Okay.
De lofzang eigenlijk die Maria dan uitspreekt over God, maar waarin ze zelf ook een bijzondere plaats inneemt.
Ja.
En zegt dat ze door alle geslachten zalig zal worden geprezen.
Ja, ze begenadigde onder de vrouwen.
Ja.
Dus in die zin Maria is ook verhoogd, hè, want dat zegt ze volgens mij ook, want nederigen verhoogd, zijn verhoogd. En God heeft haar in haar nederige staat gezien en haar de hoogste eer in principe gegeven. Dus weer dat principe van... Zeg maar vernedering, nederigheid, die omgekeerd worden eigenlijk. God gooit alles om in die zin.
Ja.
Zodat het kruis nu verhoogd wordt en een meisje ineens moeder wordt van Jezus, van de Zoon van God.
Ja, dat betekent dus ook dat ze, het heeft te maken met nederigheid, maar ook met een soort uitverkiezing of selectie. Of dat er één van heel die groep wordt op een voetstuk gezet en een bepaalde eer gegeven die... heel specifiek is en eigenlijk ook door geen enkel ander exemplaar gedragen kan worden.
Ja.
Of het nou gaat over dit kruis of over Maria, het wordt op een hoog voetstuk gezet.
Ja, zeker. Ja, wordt echt een uitzonderlijke positie voor beide. Ja. Nou ja, gegeven dat dat zo is, is het vervolg eigenlijk, het laatste stukje, is een soort verzoek van dat kruis om dat dan te gaan verspreiden, om dat daarover te gaan vertellen. Hij zegt min of meer, nou, tegen de dromer, ik heb je nu dit allemaal laten zien. Ik heb je verteld over wat er allemaal gebeurd is. Ik heb je dit vision, dus dit vergezicht, zeg maar, of dit gezicht laten zien. Nou is het aan jou om het, en dan staat er weer reveal with words. Dus dat is dan weer een beetje een mooie connectie met die voice bearers, denk ik.
Ja.
Hij is mens, hij heeft een stem en woorden, kan die gebruiken. Terwijl eigenlijk, kijk, het kruis spreekt hier nu, hè, maar dat is natuurlijk uiteindelijk niet in letterlijke zin mogelijk. En voor de voice bearers, de mensen dus wel. Om dat verder te vertellen. Dus wat moet hij doen? Hij moet gaan vertellen over wat er gebeurd is. En wat er ook gebeurd is met het symbool van het kruis. Dat het niet zomaar een stuk hout is. Maar nu is het een tree of glory geworden.
Dus hij wordt uitgestuurd. Hij krijgt een missie mee.
Ja. Die tree of glory is nog wel mooi. Omdat dat ergens een soort linkt. Helemaal terug in Genesis hebben we ook een tree. Hè? Dus ook een boom.
Ja.
Die boom, de boom van kennis van goed en kwaad. dat heeft ook te maken met wat aan het eind in de laatste regel volgt. Adam's Ancient Deeds, dus wat met Adam gebeurd is en wat er bij Adam misgegaan is, min of meer. Had ook te maken met een boom en met een appel. En nou ja, we kennen het verhaal. Dus dat dat dan nu weer door middel van of met behulp van een boom of rechtgezet is of zo. Dat er nu weer, dus nu is de tree.
Het is niet meer de boom van kennis, maar de boom van heerlijkheid.
Ja, ja, precies.
Die dan het leven teruggeeft.
Of tree of glory, ja.
Een soort verzoening tot stand brengt.
Ja.
En een nieuwe weg opent.
Ja, precies, ja. Je kan bijna zeggen cirkeltjes weer rond, zeg maar. Een boom. We hadden het ook al eerder over Adam en de tweede Adam.
Ja.
Christus, nou ja, dat heeft hier ook mee te maken.
En nu is het de eerste boom en de tweede boom.
Ja, in principe wel, ja. Ja, nou, het is natuurlijk niet zomaar een boom, zegt hij ook. Het is de Tree of Glory, waaraan God, de almachtige God, zijn zoon heeft geleden. For mankind's many sins. Dat allitereert dan ook mooi. En Adam's Ancient Deeds. Dus dat heeft ook weer iets in zich van, dat lag er al heel lang. En daar is nu verandering in gekomen, zeg maar. Dat is nu helemaal... Ja, ook vernieuwd. Ook op zijn kop gegooid. Hoe zeg je dat?
Ondersteboven.
Ja, ondersteboven. Ja, dat is ook wel heel vreemd. Ik bedoel, wij vinden dat nu, denk ik, het kruis is zo bekend. Als je dat ziet staan, dan associeer je dat meteen. Oh ja, dat is dan christelijk of geloof of iets daarmee.
Ja. Maar het was uiteindelijk een martelwerktuig.
Ja, en ik denk echt dat we niet helemaal goed kunnen beseffen hoe dat veranderd is. Kijk, inderdaad, wat ik al zei, er zijn boeken over geschreven. Je kunt het een beetje volgen als je wil. Maar hoe dat zo'n gek idee was geweest. En dat het nu zo anders is geworden. En dat het voor ons voor zoveel meer dingen staat dan dat het ooit gestaan heeft. Terug toen in de tijd. Dus dat vond ik mooi om daar even naar te kijken. En dat ook het verhaal van de andere kant te horen. Door middel van gewoon gewoon een object, zou ik zeggen. Maar dat kan nu eigenlijk niet meer. Hè.
Dankjewel. Straks volgt nog een keer het hele gedicht om het opnieuw te kunnen horen met de gedachten die tijdens het luisteren zijn opgekomen.
Now you might hear, my beloved hero, that I have experienced the work of evildoers, grievous sorrows. Now the time has come that I will be honored, far and wide, by men over the earth and all this glorious creation. They will pray to this beacon. On me, the Son of God, suffered for a while. Because of that, I am glorious now, towering under the heavens, and I am able to heal each one of those who is in awe of me. Formerly, I was made the hardest of punishments, most hateful to the people, before I opened, for them, for the voice-bearers, the true way of life. Listen, the Lord of Glory, the guardian of the kingdom of heaven, then honored me over all the forest trees, just as he, Almighty God, also honored his mother, Mary herself, for all men, over all womankind. Now I urge you, my beloved man, that you tell men about this vision, reveal with words that it is the tree of glory on which the Almighty God suffered for mankind's sins and Adam's ancient deeds.
Dit was The Dream of the Root. Bedankt voor het luisteren.